harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
Van harte welkom bij weer een nieuwe terugblik op de afgelopen week. En er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd, ook allerlei toestanden in de wereld. Maar deze week tijd voor iets heel anders, namelijk waar ik het graag met je over wil hebben, is over de liefde. En daarom heb ik in plaats van mijn geliefde compagnon Arjan Emanuele uitgenodigd voor de podcast van deze week.
Surprise!
Emanuele, van harte welkom, schrijfster van het boek Oneindige Liefde, wat al eventjes in de winkels ligt en dat gelukkig hartstikke goed doet. Leuke reacties op. Ik zag op een gegeven moment heel Facebook vol met allemaal mensen die ook de cover gingen laten zien. Ja. Dat vind ik zo grappig.
Ja, prachtig.
Het is ook een hele mooie cover, dat snap ik wel, maar... Uiteindelijk gaat het natuurlijk over de inhoud van het boek. Maar het is ook leuk om support te voelen daarop. Nou, voordat we daar allemaal over gaan hebben, nog even de praktische mededelingen. Mocht je dit nou wat vinden of er iets van vinden, deel het dan alsjeblieft met ons. Deel het op je sociale media. Als je deze podcast of deze aflevering boeiend vond, deel het alsjeblieft. Daarmee maken we samen met elkaar van Nederland het gelukkigste land van de wereld. En weet dat je ook kunt abonneren op je favoriete podcast app op onze wekelijkse podcast, want dan krijg je netjes een melding van iedere week bij je binnen. Vinden we fijn, dan maken we het in ieder geval niet voor niks. Nou, maar eens even kijken, het onderwerp van deze week. Er is zoveel toestand in de wereld. Ik dacht, laten we het gewoon eens over de
toestanden
liefde
hebben.
Nee, niet over andere toestanden hebben. Nee, over de liefde hebben.
Je weet je, ik zat te denken, we hebben het over pandemie en over COVID deze dagen. En het is behoorlijk onze leven omgegooid afgelopen jaar. Maar waar ik denk dat een grotere pandemie bestaat in de wereld al jarenlang. Dat is de crisis en de scheidingen tussen echtparen.
Niet altijd per se slecht toch als mensen uit elkaar gaan?
Absoluut niet, altijd. Maar je wil niet weten hoeveel mensen komen bij mij. Een prachtige, intelligent, liefdevolle mensen die uit elkaar kunnen gaan, beslissen te gaan, omdat ze niet weten hoe verder. Dat ze de hangwater, de gereedschap niet hebben om verder te gaan.
Nee, misschien is de werkelijke pandemie wel, want dan nog steeds, als je niet weet hoe je verder moet gaan, is het nog steeds wel een goede reden om uit elkaar te gaan. Kan ik me voorstellen. In ieder geval als je de antwoorden niet vindt. Het lijkt me zonde van de tijd om, koste wat het kost, bij elkaar te moeten blijven. Dat lijkt me pas echt vergif. Maar wat misschien wel de werkelijke pandemie is, zijn de kinderen die daar slachtoffer van zijn. Een kind, ik hoorde dat laatste in een psychologisch onderzoek, vond ik wel interessant. Dat kinderen van een bepaalde leeftijd, wat jongere kinderen, die hebben nog het besef dat de wereld, ja, hun wereld is nog vrij klein. Dus hun wereld draait, zou je kunnen zeggen, wat meer om henzelf. Ze zijn gewoon in hun eigen wereld bezig.
En de omgeving.
Exact, dus die en ik stel me dan, nou het voorbeeld was een jongetje van 5. Nou, dat raakte me, want wij hebben ook samen een jongetje van 5. En nog een paar andere kinderen, maar in ieder geval ook een jongetje van 5. En in zijn wereld, dan kijkt hij zo om zich heen. En hij speelt ook echt in die eigen wereld. In die eigen wereld heeft hij een papa en een mama. En dan zouden papa en mama nog zo goed kunnen uitleggen waarom papa en mama vinden dat ze misschien niet meer bij elkaar zouden moeten blijven. Of papa heeft een ander, of noem maar wat. Zou je allemaal kunnen uitleggen. Alleen in het wereldbeeld van dat kleine jongetje blijkt dat hij altijd dat zal relateren aan zichzelf. Dat hij altijd zichzelf
de redenen is voor?
Nou nee, dus zichzelf de schuld zal geven van de situatie. Want het is namelijk zijn wereld. Dus in zijn wereld gaan papa en mama dan uit elkaar. En hoe goed je dat als ouders ook begrijpt en dat zou willen uitleggen, in de wereld van kleine kinderen, van jonge kinderen, is dat dus eigenlijk niet uit te leggen. En dat is een pandemie. 70.000 kinderen per jaar en 70.000 kinderen
Nederland.
Per jaar in Nederland. Alleen in Nederland krijgen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan.
Ja.
Onze middelste dochter die komt ook regelmatig thuis. Want dan gaat er weer een stel op school uit de klas. Ouders uit de klas gaan dan uit elkaar. En die vraagt gewoon letterlijk, wanneer gaan jullie uit elkaar? Niet of we uit elkaar gaan of hoe het zit. Maar wanneer gaan jullie eigenlijk uit elkaar? Ja, hoezo dan? Maar we gaan heel goed. We gaan zelfs trouwen. Tenminste, als het ooit weer een keer mag. Ja, dit bruiloft is al 2 keer uitgesteld. Doordat we met steeds minder mensen samen mochten komen. Maar goed, het idee is om ooit nog eens een keer te trouwen. Dus wij zitten in een heel ander vaarwater. Maar het is toch interessant dat die omgeving blijkbaar zich al aan het voorsorteren is. In ieder geval in de wereld van onze middelste dochter. Dat scheiden ook gewoon een optie is. En dat is denk ik voor kleine kinderbreintjes heel ontwrichtend.
Nou, scheiden is zeker een optie. En in sommige gevallen, het is noodzakelijk. Alleen wat ik jammer aan vind, is de mensen die zich hebben gescheiden omdat het niet beter wist. Mm-hmm. Omdat niet wisten hoe liefde werkt. Omdat ze hadden geen goede voorbeelden. Ze hadden geen goede support. Of niemand een echt goede voorbeeld. Of
ze deden maar wat. En daarom ja. Kom je natuurlijk op een punt. En waarom weet ik dat zo helder? Wij hebben precies op datzelfde punt gestaan. Ook jij Zeker. En ik hebben op een gegeven moment na 10 jaar relatie op het punt gestaan. En 3 kinderen verder op het punt gestaan van en zo kan het niet meer. En zo gaat het ook niet meer. Gelukkig waren we wijs genoeg om in plaats van dan definitief uit elkaar te gaan. Om hulp te vragen. En dat was, daar zijn we gewoon veel te laat mee geweest. Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, ja, dit hadden we gewoon veel en veel eerder moeten doen. Er was heel veel achterstallig onderhoud.
En dat is wat ik bedoel, dat mensen zijn te laat met in actie komen. Dus de hoop dat het iets vanzelf gaat veranderen, is eigenlijk de grootste probleem dat mensen tot een oplossing komen. Omdat in de liefde is geen mysterie, niet meer. De vroeger mensen en Shakespeare schreef...
Alle films gaan het er ook over. Ja, gaat allemaal over het ontmoeten van de ware. Hè? Het grote mysterie van de liefde.
Maar ook dat het iets dat je overkomt... It like steals you from... It is all powerful, all powerful power. En in het begin zeker, het is ook zo. We're flushed with hormones. Onze lichaam is drugged from a cocktail.
En je voelt je even heel erg bijzonder, heel erg speciaal, heel erg goed. En dan is dat na een tijdje weer gewoon.
En dat is inderdaad heel even. Dat is het tussen 3 à 18 maanden ongeveer. Is je lichaam echt helemaal een superwoman, superman. Dat gevoel. En je ziet jezelf in de ogen van iemand die je volledig adoreert. Het is een hard drug. Het is bewezen dat het is precies hetzelfde gedeelte van ons brein die licht gaat als je verliefd bent, met hetzelfde gedeelte van het brein als je op hard drugs bent. Dus we zijn really.
Ja, chemisch gezien reageren we gewoon als een heftige verslaafde op dat hele verliefde stuk. Nou vind ik dat hele verliefd zijn ook maar mateloos ingewikkeld, want je raakt ook echt bij jezelf weg. Je bent ook echt even biochemisch iemand anders. Maar ik vond het wel mooi wat je daar zei. Hè? Love is not a mystery. Daar begon je mee, maar je schrijft in je boek, ik heb het even bijgepakt. Love is not a mystery, love is a mastery.
Ja, dus love is not a mystery anymore. Dus het is niet iets dat wij niet kunnen begrijpen. Misschien onze opa's en oma's en overgrootopa's en oma's en Shakespeare niet wisten... Maar wij gelukkig leven in de tijden waar de wetenschap zo advanced is. Waar therapie bestaat. Relatietherapie is ook heel jong.
Dat is betrekkelijk een jong vakgebied, ja.
Waar wij voor het eerst snappen hoe de mechanics van liefde. En als je dat begrijpt, als je dat leert en als je dat toepast. Omdat alleen leren doet niks. En als je dat toepast. Ben je niet alleen maar je liefdesverhaal aan het schrijven. Maar je weet en je kan ook het einde zelf bepalen. Dus voor de first view in control.
Je schrijft niet gewoon mee met de dagdagelijkse dingen. Maar je hebt veel meer grip op hoe die relatie zich ook zal ontvouwen. Het is natuurlijk ook wel logisch als je kijkt naar onze relatieprogramma's. Ik bedoel, we hebben er nog niet zo lang geleden voor duizenden mensen weer een heel weekend aangeweid. En dan zijn we met stellen en ook met heel veel singles trouwens. Ook vind ik intelligent, want veel als je hier naar luistert en je bent single, dan blijf zeker nog even luisteren. Want dit is misschien wel het beste moment om te oefenen.
Dat is de voorbereiding en de school dat wij missen eigenlijk in deze gebied.
Maar goed, dan zijn we met al die mensen aan het werk. En dat gaat dan gelukkig steeds ja, ieder jaar weer met grotere groepen, maar ook met veel meer overgave. Ik zou echt met recht durven zeggen dat de afgelopen editie de meest intieme, meest succesvolle editie was die we hebben weten neer te zetten. Terwijl, we doen dit al 8 jaar. En more or less is het ongeveer elk jaar hetzelfde. Maar de mensen zijn niet elk jaar hetzelfde. Er zijn ook wel mensen die het elk jaar als een soort APK zien van hun relatie. Ja. Vind ik ook wel mooi.
Ja.
Maar de overgave, de gretigheid, is zelfs in die relatief korte periode van 8 jaar dat wij dat nu doen, zie je dat mensen aan het veranderen zijn. Zie je dat mensen het veel toegankelijker voor zichzelf hebben gemaakt. En opvallend zijn er veel meer mannen. We hadden nu een verhouding van mannen wat ongeveer gelijk was met de hoeveelheid vrouwen die deelnam. En vroeger was dat echt heel anders. Helemaal in het begin dan zag je een verloren man ergens ronddwarrelen. En dat is ook in de afgelopen jaren echt heel erg veranderd.
Ja.
Dus ik denk wel dat het klopt. Dat er het hele idee van jeetje, hoe gaan we dit nou werkend krijgen? dat veel meer mainstream is geworden. Dat het veel normaler is om hulp te vragen in plaats van... En dat is natuurlijk
weg te rennen.
Ja, precies. Dat is de andere kant. Ja, of te blijven, dat is nog erger misschien wel.
Ja.
Want als je namelijk in een relatie blijft die niet functioneert... maar je vindt wel dat die moet blijven... Ja, dan heb je denk ik ook een recept voor vergif. Ja, precies. Dan heb je een recept voor vergif gemaakt.
Zeker. Ja, ik denk dat een van de blessings in een relatie... kan heel tegenstrijdig klinken. Maar voor heel veel relaties... een crisis is echt een gezegen. En
het is een crisis is een zegen.
Een zegen, mm-hmm. Sorry. Een blessing.
Ja, ja, een ja. Zegen, ja.
En in de therapie world, we say... a crisis, een probleem, is a wish in disguise. Iets dat gezien wil worden. Growth trying to happen. Iets dat jullie hebben vermijderd. Niet aangekeken.
Ja, hebben vermeden, ja.
Vermeden. Niet aangezien. Die ding moet nu gezien worden. Moet in de licht komen.
Ja.
En dat is heel vaak...
Alleen in een relatie is er zoveel verwijt. En dus een relatie gaat op een gegeven moment heel vaak over je gelijk... in plaats van over je geluk. Moet je nou eens voorstellen dat een van de partners... jij ziet ze dagelijks dat soort stellen... maar een van de partners die wil eigenlijk niet meer. Of een van de partners heeft al iemand anders.
Nou, dat is
of...
altijd bij mij, ja.
Ja, meestal als stellen komen, dan is er al iets aan de hand. Dan is de scheuring al vergevorderd. Anders zijn maar heel weinig mensen die op een zonnige zomerdag op een terrasje besluiten. Oh, lieverd, wat zullen we nu eens doen? Zullen we een bioscoopje doen of zullen we gezellig naar de relatietherapeut gaan? Terwijl dat zou eigenlijk wel een goed moment zijn. Of in ieder geval om van tijd tot tijd eens de gelegenheid te nemen om die relatie eens te evalueren. Van hey, hoe goed... hebben wij dat? Een van de dingen die wij bijvoorbeeld doen... is af en toe aan elkaar te vragen... hoe vol is je liefdestank? Hoeveel liefde ervaar je nog voor mij? En wat kan ik doen om dat groter te maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat er meer voelbare liefde...
Verbinding.
Hoe zit het met onze verbinding? Maar goed, als mensen met grote thema's komen... met echt een lege liefdestank... Is dat dan nog te redden? Is daar dan... Want het is makkelijker om een verwijt te hebben naar een ander. Van ja, maar goed, hij is toch vreemd gegaan of zij wil niet meer.
Like this. Here's the problem, fix him.
Ja.
Of fix her.
Ja.
Dat is hoe mensen
is
komen.
Dat dan, is dat dan verkeerd? Want dat lijkt me nog steeds wel een goede reden om te gaan.
Het is verkeerd, nee. Ik denk dat het nooit een probleem één persoon is. Omdat relaties zijn meeste bestaan uit twee personen. En het is... normaal gesproken, als er iemand zo komt en zegt, fix her, you know, hier is het probleem. Dan zeg je maar, wat is jouw bijdrage hier aan?
Mm-hmm.
En dan vallen de kwartjes. En dan mensen begrijpen dat er heel veel meer is en heel veel verantwoordelijkheid is, ook aan zichzelf. En dat is de engste, denk ik, in therapie, is dat je aan jezelf moet kijken. Overste than I have to work about it. En ja,
maar goed, het is ook logisch. Een relatie bestaat toch uit twee. Het is toch...
Alleen, we zien het probleem altijd in die ander.
Maar wat nou als dat echt zo is? Ik bedoel, wij hebben natuurlijk ook jarenlang, elke 6 weken en nog steeds, bij een relatietherapeut op een bank gezeten.
Ja.
Of op een stoel in ons geval. En ik ga er nu met heel veel plezier naartoe. Daar hebben we het eerder ook wel eens over gehad.
Maar je neemt je bagage altijd mee in je relatie. Dus je hebt je bijdrage.
Nou, misschien zelfs wel onbewust, hè, maar een bepaalde mate van aantrekking. Want en natuurlijk is het zo opposite attract in het begin.
Zeker.
Maar tegelijkertijd, ik weet nog wel, in het begin vond je mij waarschijnlijk aantrekkelijk of leuk, omdat ik georganiseerd ben. Een beetje dat
autonoom, zelfverzekerd.
Ga door.
Ja, nee, dat zijn nog steeds de dingen die mij in jou ontzettend aantrekken. De man die bijna alles kan oplossen.
Ja, en tegelijkertijd noemde hij me ook Ice Cube. Ijsblokje.
Klopt. Ja, en toch? Jij mij Vulcano.
Precies. En andersom, want nou mag ik natuurlijk nog even een paar dingen zeggen. En dat is natuurlijk ik heb je in Spanje leren kennen... Heel passievol, heel vurig, heel vol in het leven, heel avontuurlijk. Enorm groot sociaal netwerk. Allemaal dingen die ik enorm bewonder en nog steeds bewonder. En ik noemde jou Vulcano.
Ja, en dan, erupting Vulcano.
Precies, en dan zie je ineens twee archetypes twee soorten opposite. Mensen. Twee opposites. Ja. Die natuurlijk aan de ene kant heel erg veel van elkaar kunnen leren. Die heel tot elkaar aangetrokken kunnen zijn. En je kunt je zo voorstellen dat dit ook zo zijn voordelen heeft. Maar ja, op het moment dat het er echt op aankomt. Op het moment dat er ineens gedoe op de weg is. Dan willen we vaak, en die valkuil hebben wij ook meer dan eens betreden. Dat die ander meer op je lijkt dan dat hij nou juist zo de opposite is. Precies dat hij zo ja, anders is.
Precies de juiste dingen. De eerste dingen die jij met je partner hebben aangetrokken in het begin. Zijn nu de dingen die je aan het meest gaat ergeren. Omdat je eigenlijk de hormonen zijn weg. Mm-hmm. Je bent wakker. Dus je begrijpt, naast mij ligt niet een superman. Het is gewoon een man.
Nou.
Oké. Okay.
Zomaar een man. Nee, maar dat is, ergens land je weer gewoon op die
met
wereld.
Met de goede eigenschappen en de eigenschappen die mij mee beginnen te irriteren. Bijvoorbeeld na een tijdje, na enkele jaren, was jouw zelfverzekerheid en die ding, dat was allemaal geïnvesteerd in jouw bedrijf. Toen de tijd. En dat ergerde me heel ontzettend veel, zeg maar. Omdat ik dacht, waar is de ruimte überhaupt voor mij in jouw leven? Die autonomie, ik was alleen. Dat voelde ik daarna. Dus als je uitvergroot wat ik aangetrokken op was, uiteindelijk voelde ik me heel alleen. En als ik me alleen ga voelen, dan ga ik het bij jou opzoeken. En toen noemde jij dat een geplofte vulkaan of zo.
Precies. Dus wat je ziet, en dat is bij ons heel duidelijk, en je ziet het in heel veel meer relaties, is dat datgene wat je eigenlijk zo nodig hebt, datgene wat je zo graag in je leven wilde hebben,
ja,
dat is iets wat je of zelf te ontwikkelen hebt. Maar zodra jij dat bij mij ging proberen te halen, ging ik nog autonomer worden, ging ik nog meer op mezelf. En ik sloot mezelf nog meer af. En vervolgens werd je er zelfs boos over of gefrustreerd over. En uiteindelijk erupeert dan ook nog zo'n vulkaan. En dan ging ik me vervolgens nog meer afsluiten. En zo zie je ineens dat die aantrekking van het begin gaandeweg ook juist de triggers worden van irritaties, ruzies en uiteindelijk zelfs scheiding. En het interessante is, toen we dat zijn gaan onderzoeken en wij blijken ontzettend goed in alle standaard plaatjes te vallen. En daar schrijf je ook heel leuk over in het boek. Blijken dat dus dingen te zijn die je samen ontzettend veel sterker kunt maken op het moment dat er wel verbinding om is. Jij hoeft helemaal niet een autonoom persoon ook te worden. Dan heb je straks twee autonome personen in huis. Dat was er al één. Dat is helemaal niet nodig.
Nou, het is wel een stapje. Nature drugs us so hard in het begin.
Mm-hmm.
Omdat it matches you with the worst person on the planet for you. Your perfect mismatch. Yeah? Mm-hmm. The opposite of you. En daarom heb je zo'n cocktail, een hele hard drug cocktail nodig.
Van verliefdheid bedoel je?
Van verliefdheid. Ja. Om met iemand jou te binden die ontzettend tegenovergestelde dan jou is.
Dus eigenlijk zeg je, die verliefdheidscocktail die zorgt ervoor dat je de match maakt.
Ja.
In die benevelde toestand.
Ja.
Om vervolgens, want op een gegeven moment gaan die hormonen weer weg.
En zonder hormonen kies je echt niet voor elkaar. Omdat je bent zo verschillend. Maar waarom kiezen mensen echt iemand zo verschillend? En altijd iemand die juist anders geeft dan jou. Is omdat wij onze zielszoek of onze van binnenuit willen wij. It's like primary feeling of groei. We willen groeien. We willen die heelheid, wholeness weer ervaren in onszelf. En als ik iemand aantrek die zo autonoom is en die heel zelfverzekerd is en weet alles van zijn zaak, dat is omdat ik van jou eigenlijk, wat jij me straks gaat vragen, is dat ik stretch, dat ik een beetje een stapje out my comfort zone, stapje voor stapje, en dat is niet één, ga doen, zodat ik die autonomie ook voor mezelf te pakken. Niet bij jou hoef te zoeken als ik me eenzaam volgende keer voel. Niet bij jou hoef te zoeken. Hey, fulfill me, be there for me.
Precies, maar want dat is natuurlijk wat je in heel veel relaties ziet. Red mij, red mij.
Red mij.
Ik ben niet autonoom, jij bent wel heel autonoom. Mooi, want dan kaap ik jouw autonomiteit. En daarmee heb ik het natuurlijk niet echt. Maar ik heb wel de illusie dat ik dat heb. Nou, in het begin, in die hele verliefde wolk, lijkt het ook nog zo alsof je het wel hebt. Na een paar maanden of anderhalf jaar, dan is dat ineens allemaal over. En dan begint eigenlijk die relatie pas echt. En dan zeg jij van, dan ga je eigenlijk elkaar wat meer stretchen als je bereid bent om het werk te doen.
Ja.
En dan word je ook iets autonomer van. En wat ik nou zo mooi vind van het pad wat wij al jaren lopen, is dat je dat er eigenlijk een derde entiteit is ontstaan. We hebben het niet meer over jij of ik, maar we hebben het over het wij. We hebben het over de relatie zelf. En we zijn onderdeel van iets groters, namelijk van die relatie. En een van die mooie dingen die ik vind, die je ook gebruikt in je therapiesessies, is dat je cliënten vraagt om een foto van hun kinderen mee te nemen.
Ja.
En dat doen wij ook. En dan hebben we de foto's van de, en we hebben ook heel veel meer foto's van de kinderen in ons huis opgehangen om die reden. Dus de in aanwezigheid van de kinderen is er zoiets als de derde ruimte. Dus het gaat niet meer over ik dit en jij dat, maar het gaat over de ruimte daartussen. Daar heb je ook een heel mooi plaatje van laten maken in het boek.
De sacred space.
Ja, dus de sacred space. Dus de gewijde ruimte. De ruimte ertussen. Dat is de ruimte waar de kinderen op mogen groeien. En bij heel veel stellen is die ruimte zeker, als je kinderen krijgt, verandert dat al enorm. Maar dan is er echt wel wat werk voor nodig bij de meeste gevallen. Om die ruimte ook echt een mooi bloeiende tuin te laten zijn. In plaats van een soort koude, pijnlijke ruimte. Nou, en dat is bij ons ook gebeurd in die eerste paar jaren van toen onze kinderen nog echt klein waren. Ja, dat was een ijzige, vervelende ruimte. En dan is het ook
vol
logisch. Met onkruid en dingen.
Onkruid.
En dus kwam er ook vermijdingsgedrag, vooral van mijn kant. En dus kwam er van jouw kant heel veel werk om het wel te laten werken, wat mij nog meer wegjoeg. En uiteindelijk hadden we dus geen sacred space meer. Totdat we ontdekten, wacht even, maar hier die verbinding, nou, dit zijn de onderwerpen, dat er zoiets bestond als de derde entiteit. Namelijk, de relatie staat boven het individu. De relatie zelf is wat je voor 100% verantwoordelijkheid voor draagt. Nou, op het moment dat je dat maar een beetje begint te ervaren, dan is therapie echt niks anders dan de personal trainer van de sportschool. Dan is het echt niks anders dan een blessing in disguise. Dan is elke vorm van investering in die relatie automatisch ook een investering in elkaar en dus in jezelf. En is het dus de ruimte, en dat vind ik zo mooi met die foto's van die kinderen, dan is dat de ruimte waar de kinderen mogen opgroeien. En daar wordt iedereen beter van. Dat is voor jou beter, voor mij beter, voor de kinderen beter. En dat is volgens mij de essentie, ook waar je boek over gaat, dat is de essentie waar het hele 365 verhaal over gaat. Namelijk dat het niet over jou gaat, maar over iets wat groter is dan jezelf. En als je dat begint te ervaren, dat is zo ontzettend bevrijding. En dan kun je namelijk aan iets gaan bijdragen. Dat geeft je leven zin. Dat geeft heel veel andere mensen ook het gevoel van liefde, stromende liefde, eigenwaarde, ergens onderdeel van te zijn. En zo denk ik dat we de wereld echt een heel stuk mooier kunnen maken als we dit verhaal verder naar buiten weten te brengen. Dankjewel voor deze week. Dankjewel voor je mooie boek Oneindige Liefde te verkrijgen op de prachtige firma bol.com en alle betere boekhandels. Leuk als je nog even laat weten wat je daarvan van vindt. Oneindige Liefde, geschreven door Emanuele Dejanova. En dankjewel dat je hier was, lieverd.
Dankjewel.
Leuk. Ja, leuk toch?
Dankjewel voor de uitnodiging. Super leuk met jou.
En dat is wederzijds. En dan gaan we gewoon weer kijken naar de volgende week. Dan zitten we hier weer hoogstwaarschijnlijk gewoon weer met Arjan Vergeer. Want die begint zijn plekje zo langzamerhand een beetje te missen. Kan ik me zo voorstellen. Wij zijn er gewoon weer. Laat ons weten wat je ervan vindt. Deel het. Schrijf ons. Mail ons. Doe je ding ermee. En dan zitten we er volgende week weer. Tot dan. Hartelijk dank.